Laten we even blijven staan terwijl wij bidden. We buigen onze hoofden als u wilt en laten we nu gewoon bedenken als er vanavond iets in uw hart is. Een verzoek, laat het gewoon bekend worden als u uw hand opsteekt en zeggen: ik heb een verzoek voor God. En laten we onze hoofden buigen als wij bidden. Onze hemelse Vader, wij achten dit zulk een groot voorrecht tot u te komen. Dit wetend dat als wij komen in de naam van de Heer Jezus, ons is beloofd dat wij zouden ontvangen waarom wij vragen. Nu, wij komen niet tot de troon des oordeels. We zouden zeker niet willen komen dan, maar wij komen tot de troon van tot de troon der genade. Waar we zeker zijn dat onze verzoeken toegestaan worden. Want we zouden uw oordeel niet kunnen doorstaan. Evenmin zouden wij kunnen leven bij uw gerechtigheid, maar uw barmhartigheid is het waarop wij pleiten. Vergeef ons dan onze zonde, Heer. Wij bidden dat u dat zult toestaan. En dat u vanavond met ons zult zijn, elk verzoek beantwoordend dat die handen vertegenwoordigden toen zij opgestoken werden. U weet wat er beneden die hand in het hart was. En God, ongetwijfeld was het voor ziekte en redding en voor geliefden. Wij bidden vanavond, Vader, speciaal voor diegenen dat u hun verzoek zult toestaan. We hebben gesproken over uw trouwe dienstknecht, Abraham. En we gaan vanavond met hem verder op zijn reis. Wij bidden dat u ons wilt zegenen als wij langs de weg gaan van vele honderden jaren geleden. Met een getrouwe dienstknecht die uw woord geloofde. Mogen het een voorbeeld zijn zoals Paulus in Hebreeën zei dat Abraham was een voorbeeld. En wij bidden dat het geloof dat hij had vanavond ons geopenbaard zal worden. Om het woord van God te geloven. En er niet één woord van te twijfelen. Maar het geheel te geloven en alles te geloven wat hij zei. En mogen wij in staat zijn aan die belofte vast te houden die hij ons gedaan heeft en de kinderen van Abraham zijn door in Christus te zijn. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Voor de Borders is wat groter dan ik, zodat ik de microfoons wat meer naar beneden, dat ik wat meer naar beneden moet doen. Het is een voorrecht om vanavond hier opnieuw in de samenkomst te zijn en voor de zieken te bidden en te doen wat de Geest ons maar verzoekt te doen. Ik wil dit als een compliment zeggen op al mijn reizen door de VS, de Verenigde Staten en Canada. Heb ik gisteravond iets gezien wat mij meer ontroerde dan al de rolstoelen die ik leeg heb zien worden, dan al de neergelegde krukken, de blinden die zien, de doven die horen, de stommen die spreken, de doden die opstonden. De dokter ondertekende een verklaring dat de persoon dood was en opgewekt werd. Dat is allemaal ontroerend geweest. Maar toen ik gisteravond mensen zag die leden van de gemeente zijn, de waarheid zag ontvangen en opstonden te midden van de mensen om te belijden dat zij verkeerd waren en bereid waren om het juiste te doen, was dat het beste dat ik weet. De gemeente, de bruid is wellicht gekozen. Het is nu haar gereed maken. Het gereed maken. De opwekking is voorbij, we weten dat. Er is geen opwekkingsgeest meer. Bij het dienst van 2 uren klaagt iedereen. In een opwekking is het dag en nacht. Heel de tijd. Het houdt nooit op. De opwekking is voorbij. En dus doen wij gewoon de nalezing. Abraham moest het uitzweten, tot hij karakter vond. Volgende was haar gereed maken om de bruidegom te ontmoeten. Toen hij dan karakter gevonden had, dat is het volgende. Herinnert hij zich wanneer hij haar vond? In de avondtijd, het avondlicht. Gisteravond sloeg ik zowel naar de vrouwen als de mannen. En ik zag hen in eerbied voor het woord opstaan en toegeven dat ze verkeerd waren en Gods vergiffenis wilden om voor te gaan. Dit is de plaats om een opwekking te hebben. Als er enige opwekking zou zijn waarvan ik weet, zou het precies hier gebeuren, waar eerlijke harten zijn. Waarom? U hebt dit zo maand te werken, ziet u? De meeste van hen zullen arrogant worden. Zij willen niet... dat u hen erover vertelt. Bedenk gewoon dat dat de type zaad een denominatiezaad is, geen zaad van Abraham. Een zaad van Abraham ziet het woord en gelooft het woord meteen. Toen die kleine prostituee bij de bron die avond, die vrouw bij de bron, daar waren priesters en rabbies die rondom stonden en keken naar wat Jezus deed toen hij zijn messiaanse teken aan hen gaf, een schriftuurlijk teken. En ze zeiden, hij is Beelzebub, een duivel, een waarzegger. Maar zodra het licht over die kleine vrouw flitste, toen hij haar zei wat zij gedaan had, zei ze, Heer, ik bemerk dat gij een profeet zijt. En we weten dat de Messias komt, en wanneer hij komt, zal hij ons die dingen vertellen. Ziet u, dat voorbestemde zaad vat het snel, omdat het een waarachtig zaad van Abraham was. En zij zag het licht. Het was het woord. Zij wist dat het woord beloofde dat wanneer de Messias kwam, hij die dingen zou doen. En zij herkenden het. Jezus zei, ik ben hem die tot u spreekt. Ze liep de stad in en probeerde anderen te overtuigen. Ze zei, kom zie een man die mij de dingen heeft gezegd die ik gedaan heb. Is dit niet de echte Messias? Zie, nu. Even een woord tot onze zusters. Ik word altijd beschouwd als een vrouwenhater, maar ik ben het niet. Zie. Toen ik een kleine makker was, had ik een bittere ervaring. Maar ik heb altijd een groot respect gehad voor een vrouw die een vrouw was. Een dame. Maar ik heb geen respect voor degene die beweren het te zijn en het niet zijn. Ik houd ervan een dame te zien, een werkelijke dame, zij is een juweel. In deze tijd is het wanneer vrouwen verdorven zijn. Het meest verdorven in deze laatste dagen, de schrift zegt het. Waarom? Het is het uitgaan van het tijdperk. Herinnert u zich wat het eerste bederf was? Het was een vrouw. Dat is juist. En in de laatste dag, we hebben dit nooit gehad, we hebben 6000 jaar gehad dat dames proberen dames te blijven. Nu proberen ze als mannen te handelen, kleren aan te trekken als mannen, hun haar te knippen als mannen, enzovoort. Ze deden dat nooit in enig ander tijdperk. De Bijbel voorspelt dit, dat zij dit in de laatste dagen zouden doen. En hier hebt u het, een verdorvenheid van vrouwen. Geen wonder dat de Bijbel zegt, degenen die zijn ontkomen uit Sion, zullen heerlijk zijn in het aangezicht van de Heer in die dag. Zie, hoe dat diegenen ontsnappen. U zegt, het maakt geen enkel verschil. Het maakt wel verschil. Iemand zei me niet lang geleden, Branham, dat kleine dingetje maakt geen verschil. Ik zei, het deed het wel voor Paulus. En Paulus zei, als een engel van de hemel neerkomt en iets anders leert, hij zei vervloekt. Of hij nu prediker zijn, of ze nu prediker zijn, engel of bisschop, paus of wat hij ook is, hij zij vervloekt als iets hiermee in tegenspraak is. Ziet u, dat is het precies. Gelaten 1 vers 8 als je het wilt lezen. En hij zei, wel ik denk niet. Ik heb vrouwen gezien met kort haar die net zo zachtmoedig en lief zijn. Ik zei, dat is precies juist. Dat heb ik ook gezien. Maar dat is het niet. Ziet, u moet komen tot wat de Bijbel zegt. Want als God tot Mozes zei, doe je schoenen uit. En hij had gezegd, Heer, ik zal in plaats daarvan mijn hoed afnemen. Zie, u moet doen wat God zegt. En de moeilijkheid ervan is, waaraan ik denk, wat mij zo bezorgd maakt, dat predikers zich zoiets laten welgevallen. Wat is het? Het toont dat het een moderne Adam is die met zijn vrouw meeging. Zie, God wil een andere Adam. Die blijft bij het woord en bij hem alleen. Het woord alleen, het woord heeft gelijk, hoe dan ook. Ga die weg niet. Nooit in 6000 jaar is het ooit zo geweest dat vrouwen verlangden hun haar te knippen, zich als mannen te kleden, verdorven te zijn. We zijn aan de eindtijd. En Amerika, iedereen die profetie kent, weet dat Amerika vertegenwoordigd is door een vrouw. Dit wordt de vrijheid der vrouwen genoemd. Vrijheid waarvoor? Om te doen zoals het haar bevalt. Zonde. Een vrouw kan niet doen wat zij wil. De Bijbel zegt van niet. Een vrouw is een bijproduct van een man. Ze is zelfs niet in de oorspronkelijke schepping. Dat is precies juist. Ze werd uit de man genomen. De mens werd was zowel vrouwelijk als mannelijk. En hij nam de vrouwelijke geest en plaatste het in een rib die van zijn zijde kwam. Luister, merkt u op dat Rebecca toen zij Isaac zou ontmoeten, zij van de kameel afsprong en dat zij haar gelaat sluierde? Waarom? Zij kwam tot haar hoofd.
Amen.
Zij weten dat niet. Zij moeten het hoe dan ook doen. Merkt u op dat een vrouw wanneer zij gehuwd wordt, dat ze een sluier over haar gelaat doet? Waarom? Zij komt tot haar hoofd. En de gemeente die de bruid is, zou zichzelf moeten versluieren voor elke geloofsbelijdenis, want zij komt tot haar hoofd. Het woord. En Christus is het woord en hij is het hoofd. Nu vrienden, ik wil daarover niet beginnen. Keek het vandaag door met 500 teksten, iets meer dan 500 teksten, van diepe onderwijzingen over de Bijbel. Maar ik wil gedurende deze samenkomst op een of andere wijze gewoon bij Abraham blijven. Weet u, ik geloof dat het zo de Heere wil, als de broeders er geen bezwaar tegen hebben. En als iedereen wil, dan wil ik hier terug zou willen komen om een opwekking te houden waarbij u een tijdje kon blijven zitten. Waar wij echt diep zouden willen gaan en gewoon zien. Dank u. Ja, dank u. Ik weet dat er hier vis is. Ik weet het en ik houd ervan om te vissen. En u hebt materiaal om mee te werken. Iemand die eerlijk is. Iemand kan verkeerd zijn. U weet het niet. Ik sterf dagelijks aan mijn fouten en probeer voor Christus te leven. En iemand die groot genoeg is en genoeg geest van God heeft om naar voren te gaan en toe te geven dat men verkeerd is en te zeggen, ik wil het juiste ding. Ik heb daar veel vertrouwen in. Want dat is werkelijk Abraham's zaad. Zij willen het weten. Ze weten het niet tenzij ze het horen. Maar het moet eerst gehoord worden. Men zegt, hoe? Zonder prediker? En hoe kan een predikant prediken? Tenzij God hem zond. Dat is precies de waarheid. Nu, merk op, we gaan nu terug naar Abraham. We kunnen beter teruggaan naar hem. En daarmee doorgaan. Kunt u mij goed horen bovenop het balkon daar? Fijn om te zien. Vanavond zulke fijne menigte. U bent zulke lieflijke mensen hier. Ik sprak vandaag met een vriend die van Canada komt. De Heer had mij naar een bepaalde plaats geleid waar ik op moest letten dat iets er moest gebeuren. En dan staande, ik ontmoette hem, die vriend, en hij sprak erover hoe vriendelijk die Amerikaanse mensen waren. En ik zei, ja, en hier binnen zijn sommigen van het voorbestemde zaad van God. In en rondom deze plaatsen en in deze meest goddeloze plaats. Ik bedoel niet uw stad hier, mijn stad waar ik vandaan kom is even goddeloos als de uwe, maar de hele wereld is goddeloos. Maar het uitschot is echter helemaal naar het westen gedreven. Wij weten dat, de beschaving is meegereisd en waar de beschaving is, daar begint de zonde, dat is juist. Dat is juist. En kijk er hier positief naar. Dit is een predikerskerkhof. Dat is juist. Kijk naar Los Angeles. Van alles en elke cultus. Land daar aan. En iedereen heeft een geloofsbelijdenis en een leerstelling. Om het woord daar te krijgen is u niet mogelijk. Het is zo bedorven. Dat is juist. Demonen, duivels. Precies bij de zetel van Satan. Maar toch, te midden van het alles is daar ook een wat zaad binnen. En het enige wat u kunt doen is het licht verspreiden. En als iets van dat licht, als daar zaad is, zal het tot leven komen zodra het licht het treft. U moet gewoon licht zaaien. En dat is alles. En hij is het avondlicht. Wij weten dat zijn woord. Nu, gisteravond verlieten wij Abraham en ik begon bij het 22e hoofdstuk, maar ik raakte er nooit mee klaar, omdat ik terugging om een fundament te leggen wat Abraham in het begin was. En gisteravond verlieten wij hem waar God het verbond met hem bevestigde. Oh, ik houd daarvan. De offerande door midden scheurend. Een verbond makend met Abraham. Hoe we daartoe kwamen dat toen hij Abraham riep om aan hem het verbond te bevestigen. Hij hem zei drie dieren van 3 jaar oud te nemen en hen door midden te delen. En wij kregen de drieën. We hebben geen tijd om daarop in te gaan. Maar u kunt tot in de morgen bij dat ene onderwerp blijven. En het zou nog niet uitgelegd zijn. Maar u tipt slechts een beetje de hoogtepunten aan. En verwacht dat de Heilige Geest in deze tijd de rest ervan openbaart. Nu, hoe de perfectie, het volmaakte offer. Perfect God in menselijke levens vervolmaakte wat hij zou doen. Wij weten het. Wij hadden God de Vader, die de almachtige Jehovah was. Dat was dan in een kolom van licht, die Israël door de woestijn bracht. En diezelfde Jehovah werd vlees en woonde onder ons in de vorm van zijn enige geboren zoon. En schiep voor zichzelf een tabernakel om in te wonen. God, gemanifesteerd in vlees. De volheid van de Godheid woonde in hem lichamelijk. De perfecte manifestatie. Toen werd door het verbond het menselijk deel van hem weggenomen, afgesneden, opdat hij dit verbond, het lichaam, kon scheiden, dat stierf, het bloed dat werd gestort voor de vergeving van zonden en wekte het op en zette het aan zijn rechterhand en zond de geest terug op de dag van Pinksteren. En datzelfde leven dat geleefd werd in Christus Jezus moet geleefd worden in het verbondsvolk. datzelfde leven, doe hetzelfde ding. Jezus zei in Johannes 14, vers 12, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Nu, dat is juist of verkeerd. Het moet juist zijn. Voor mij is elk woord ervan juist. Elk woord is perfect juist. Merk op hoe heerlijk God werkt. En dan, hoe dat degene van de Vader, zoals Matthäus zei, gaat gij heen en onderwijst alle volken hen dopende in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu, Vader, dat betekent niet dat wij drie goden hebben. We hebben één God in drie bedieningen. Vaderschap, Zoonschap, Heilige Geest. Dezelfde God gisteren, vandaag en voor immer. Dat is het precies. Nu merk op hoe heerlijk dat aan Abraham werd bekendgemaakt. En hoe God in dit licht tussen die stukken doorging. Hen scheidend. Net als, we namen dit gisteravond door, hoe men een contract maakte, het uitschreef en het vervolgens scheurde, zodat zij moesten passen. Het contract moet passen. Nu, ziet u vrienden, dit probeer ik te zeggen, zelfs onder onze Pinkstermensen wordt deze duivel van intellectualisme, die de mensen probeert te doen, nu, ik geloof in al de gaven van God. Ik geloof in jubelen. Ik geloof in het spreken in tongen. Ik geloof in al de dingen die God zei. Maar toch kunt u niet vertrouwen op enige van die zaken als iets waardoor u de Heilige Geest hebt. Uw leven moet ermee samengaan, ziet u. Zie, aan uw vruchten wordt u gekend. Zie. En dat zijn de dingen die mij vandaag bezorgd maken, omdat ik zie dat mijn eigen gemeente, de Pinkstergemeente, die vorm van godsvrucht krijgt en wegraakt van de waarheid. En breng hun de waarheid van het woord, dan gaan ze daarvan weg. Vraag hun dan, kom bij mij. Ze willen het niet. Zie, dat toont aan dat er iets verkeerd is. Dat maakt mij bezorgd. En nu, het is niet alsof ik tegen mijn gemeente ben. Ik ben, als ik Christus lief heb, zou het heel wat beter voor mij zijn om te roemen op zijn gemeente, dan dat men op hem zou roemen. Omdat ik liever zou hebben dat u mijn kinderen roemt, dan mij. En bedenk, ik heb vaak gedacht dat als ik twee druppels had van het letterlijke bloed van Jezus in een grote schotel, hoe ik dat zou vasthouden, zodat ik het niet zou morsen. Ik zou heel voorzichtig zijn, maar vanavond heb ik groter dan dat in zijn ogen. Ik heb de gekochten van zijn bloed. Ziet u, hij stortte zijn bloed voor u. En vanavond ben ik hier als een prediker, u voorhoudend of u wijzend op uw eeuwige bestemming. Ik zal dus niet verwijzen naar enige geloofsblijdenis of enige leerstelling. Het moet het woord zijn. Omdat dat de zaak is die zal blijven. Mijn geloof is gebouwd op het woord en Christus is het woord. En als Christus het woord gemaakt is, dan is het woord precies onder ons bekendgemaakt. Zie, het moet het zijn. Daarom geloof ik dat God van het Oude Testament al wat hij was uitgoot in Jezus, zijn Zoon. En al wat Jezus van het Nieuwe Testament was, goot hij uit in de gemeente die hij kocht met zijn eigen bloed. Zie, een kleine tijd en de wereld, kosmos daar, de wereldorde, zal mij niet meer zien, toch zult gij mij zien. Gij, de gemeente, want ik zal met u zijn, zelfs in u. Tot het einde der wereld. Het leven dan, dat contract, die geest die uit Christus genomen werd op Calvary, is teruggebracht en uitgestort op de mensen. Het zaad van Abraham, waaraan God de belofte deed. Bedenk dat het niet aan al zijn zaden was, maar aan het zaad. Nu, er is een leerstelling van voorbestemming die verrot is. Onzin. Maar er is werkelijk een echte voorbestemming. Door voorkennis kon God voorbestemmen omdat hij voorkennis heeft. God wil niet dat er iemand zou omkomen, maar wist wie zou omkomen en wie niet, omdat hij de oneindige God is. Dat is de reden dat hij zei dat hij Esau haatte en Jacob lief had. voor Jacob of Esau werden geboren. Zijn voorkennis liet hem weten dat Esau een bedrieger was en liet hem weten dat Jacob dat geboorterecht respecteerde. Ongeacht hoe hij eraan kwam, hij wilde het hebben. Nu, beide jongens, tweelingen, werden geboren uit dezelfde heilige vader en moeder. Maar de een was een afvallige en de ander was een gelovige. God nu, door zijn voorkennis, wist dat. God nu, door voorkennis, doet zijn zaken niet als... u zou uw zaken niet op die manier doen, op zo'n lichtzinnige wijze. En God wist door voorkennis wie gered zou worden. En dus zond hij Jezus om diegenen te halen waarvan hij van tevoren zag dat ze gered zouden worden. Deze Efeziërs, het eerste hoofdstuk, en u zult het zien. Zie? Nu, daar. Vervolgens zendt hij zijn evangelie neer. En zaait het, zendt de Heilige Geest neer om het levend te maken. Nu, ze zullen beide in hetzelfde veld groeien. Hebreeën 6 zegt ons dat. De regen bevochtigt de aarde dikwijls, zegt Jezus. En u merkt daarin op om toe te bereiden, de aarde te bekleden. Maar doornen en distels zijn nabij de verwerping, waarvan het einde verbranding is. U vindt het? Nu, herinner u het, we zullen een tarweveld nemen. U mensen hier kweekt tarwe. En daar komt een droogte. Er zijn kruipers of onkruiden die u hier hebt. Een van dat bekend onkruid dat groeit op het veld. De slingerplanten in het veld, de melkplanten. De wolfsmelk en de melkdistel in het veld en de distels op het veld. Ook de tarwe staat op het veld en ze zijn beide dorstig. En de regen komt niet voor het onkruid, maar voor de tarwe. Maar de kleine onkruid zal direct opstaan en zich evenveel verheugen als de tarwe zal doen. Maar aan de vruchten wordt u gekend. Diezelfde Heilige Geest valt op een hypocriet. En hij zal jubelen en tekeer gaan zoals heel de rest. Maar zijn leven bewijst wat hij is. Zie. En we vertrouwen te veel op sensatie. En vandaag is het veld vol van allerlei sensaties. Allerlei onschriftuurlijke sensatie en heel de rest. Zeker. Maar wij moeten terugkomen tot het woord, de waarheid van het woord. Op wat het woord zegt. Nu, God vertelt Abraham dat door hem het derde verbond en het enige verbond komt. Jezus was alleen een bevestiging van het verbond dat hij met Abraham maakte. Het koninklijke zaad, het zaad van de geest. En aan uw dierbare katholieke vrienden van mij, wanneer u zegt, wees gegroet Maria, moeder van God. Bent u niet beschaamd? Hoe zou Maria een moeder van God kunnen zijn? Ze zou het niet kunnen zijn. U zegt wel, ik sprak tot iemand onlangs, wel ze verschillen daarover. Ze zeiden dat Jezus het zaad van Maria was. Als hij het zaad van Maria was, dan moest er voor het zaad door de eileider naar beneden kon komen een sensatie zijn om het voor te brengen. Dan maakte Jehovah, weet u wat hij hem laat doen? God de schepper schiep zowel het ei als de bloedcel en bracht de tabernakel tevoorschijn. De mens had er niets mee te doen. Het was God alleen. Dat is juist. Ze was een goede vrouw, zeker. Er zitten hier vanavond vele goede vrouwen. Maar als God gereed is met iets te gebruiken, is het gedaan. En ze is geen middelares. Zij is geen moeder van God. Zij is een goede geheiligde vrouw in de heerlijkheid, omdat zij het doel van God diende. En elke vrouw hier heeft dezelfde gelegenheid, misschien niet op dezelfde manier, maar om God te dienen. Ziet u, God zal u gebruiken. Hij gebruikte haar als een broedmachine, maar het kind behoorde aan God. Hij was de schepper van beide, het ei en de hemoglobine. En de hemoglobine komt natuurlijk van het mannelijk geslacht en hij was daar de schepper van. En Maria werd deze baby gebracht zonder enige sensatie, niet meer dan de Heilige Geest die haar overschaduwde en in haar schoot deze bloedcel schiep en het ei dat de mens, Christus Jezus, voortbracht. En dat was het verbond waarmee God schreef toen God mens werd gemaakt onder ons en toen werd hij in tweeën gescheurd. Ziet u, die drie jaar oud. En dan in tweeën gescheurd. En God nam één deel ervan met zich mee naar huis. En zond het andere deel hiermee neer. Wanneer nu het lichaam opnieuw samenkomt, zal het hetzelfde leven moeten zijn die dat lichaam bestuurde. Het zal hetzelfde lichaam moeten zijn om dit lichaam te besturen. En hij was het woord. En hij is het woord. Zie, en Gods woord en de werk die God toen deed is nu vandaag hetzelfde. Hij is het woord, hij is het eeuwige woord. Gods woord is eeuwig. In orde. En nu, wat deed hij? Maakte een weg, aantonend en wetend dat Israël het natuurlijke zaad hem zou verwerpen. Maar wist dat het koninklijke zaad, niet dat van de seksuele affaire met Sarah, maar van het geloof dat Abraham had, dat Christus voortbracht, het koninklijke zaad is van alle naties. De gemengde, de bruid, die uit alle naties komt. Abraham, een vader van naties, niet omdat hij geleefd had met zijn vrouw Sarah en de zoon voortbracht, maar omdat hij het woord geloofde. Amen. Dat is het. We ontdekken hierna deze grote ervaring. Wij komen nu bij het 17e hoofdstuk. Indien mogelijk zullen we proberen te komen tot het 22e. Het 17e hoofdstuk. Houdt u van de reis met Abraham? Ik houd er gewoon van het in ogenschouw te nemen. Waarom? Alles wat hij deed was een volmaakt type van de gemeente. Gelooft u dat? Merk op. Dat heel de schrift het typeert. Kijk naar Joël die zei, het zal geschieden in de laatste dagen, dat God zijn geest zou uitstorten. Hoe er een verslinder zou komen die zijn lichaam, die zijn gemeente zou opeten. Wat de knager overliet, heeft de sprinkhaan gegeten. Wat de sprinkhaan overliet, heeft de verslinder gegeten. En wat de verslinder overliet, heeft de kaalvreter gegeten. En het is dezelfde kever, hetzelfde insect in vier verschillende stadia. Elk had een deel. Hier komt jouw kaalvreter, of de knager, en eet de schors af. En de ander eet de vrucht eraf, en dan komen de anderen langs die het leven eruit zogen. Dat is wanneer Christus, die boom, die in de Hof van Eden stond, daar waren twee bomen in de Hof van Eden. Deze twee bomen waren daar gezet met het oog op een geboorte. En toen Eva, zij was de boom des doods als zij werd aangeraakt. En Christus was de boom des levens. Door de vrouw nu komt de dood. Door de man komt leven. Toen hij stond te spreken tegen de Joden, zei hij, ze zeiden, onze vader at de mannen in de woestijn gedurende 40 jaar. Hij zei, en ze zijn allemaal dood. Maar ik ben het brood des levens. De boom des levens, die van God neerkomt uit de hemel, opdat de mens dit brood eet en nooit zal sterven. God plaatste serafijnen daar om die boom te bewaken, opdat niemand hem zou aanraken. Nu heeft hij serafijnen buiten die hen naar de boom proberen terug te drijven. Toen zagen zij het visioen. Zij wilden naar de boom om terug te gaan zonder verzoening. Maar nu, nadat de verzoening geschied is, verblindt de duivel hen. Keert hen op deze manier van de boom af. Merk op, toen Christus op aarde kwam, was hij Gods perfecte boom. David zag hem in Psalm 1. Hij zei, een boom geplant aan de stroom. Waterstromen. Vele stromen. Eén water. Veel gaven. Dezelfde geest. Zijn bladeren zullen niet verdorren. Maar wat gebeurde er toen hij op aarde kwam? De Romeinse macht hakte die boom neer en hing hem aan een door mensen gemaakte boom. Toen wekte God die boom op en zette hem ter rechterhand en zond de geest terug om een bruid voor hem te maken zoals Adam gehad zou hebben in de Hof van Eden. En toen die boom ontstond was het een pinksterboom. We horen de paus zeggen, al de kerken, kom terug naar de moederkerk, naar het begin. Kom terug naar Rome. Nu, ik wil dat er één historicus, één prediker, of wie anders ook, opstaat, mij in het gezicht kijkt en mij toont dat de gemeente in Rome begon. De gemeente begon in Jeruzalem op de Pinksterdag. Daar begon ze. Organisatie begon in Rome, 300 en zoveel jaar later. Maar de gemeente begon op Pinksteren. God wekte een bruidsboom op voor Christus. Met dezelfde geest die in Christus was. Een bruidsboom opwekkend. En wat gebeurde er? Toen het begon te zuchten, groeien, toen kwam die Roomse kever erop en en begon het weg te werken. En wat de knager overliet, die had de kaalvreten tot het regelrecht doorging tot een stompje. Maar God zei, ik zal herstellen, zegt de Heer, die boom zal opnieuw voortkomen, want de bruidsboom komt voor de bruid. Luther kwam op. Wat deed hij? Volgde rechtvaardiging. Dat is precies zoals de gemeente binnenkwam. Johannes die rechtvaardiging predikte. Christus kwam binnen. Heiliging predikte. Hebreeën, ik bedoel Johannes 17 vers 17. Heilig hen door de waarheid, Vader. Uw woord is de waarheid. En hij was het woord. Dat is juist, hij was het offer. En dan op Pinksterdag met de Heilige Geest. Rechtvaardiging, heiligmaking. En toen de boom de doop van de Heilige Geest ontving, was het een volle bruidsboom. De Romeinse aten het af, maar zoals het achteruit ging, kwam er omhoog. En als het begint op te komen door Luther, wat dan? Na Luthers dood organiseerde zij het. Wat deed de landman? Snoeide de oude dode wijnranken weg. Voorts ging ze verder, het hart van die boom groeide. Het is een voorbestemde boom. Dat zaad lag daar, het moet komen. En het kwam weer op. En Wesley begon. En ze hadden een grote opwekking onder de heiliging. Wat gebeurde er? Hij snoeide het weer weg toen ze zich organiseerden. Nooit stond een organisatie ooit op. Nooit kwam er een die ooit viel, ooit weer terug. Vervolgens kwamen de Pinkstermensen met het herstel van de gaven. Wat deed het? Zich organiseren. Wat deed God? Snoeide het weg. Maar wat zei hij? Ik zal herstellen, zegt de Heer. Hij zal een gemeente uit die opeenhoping brengen die bloedgewassen, Bijbel gekocht en woordvast is. Een bruid. De avondlichten komen uit. Waar rijpt het fruit? Precies in de top van een boom. Hier ga ik weer. Terug naar Abraham. Terug. Laten we naar Abraham gaan. Hier komt hij. Het avondtijd. Het koninklijke zaad komt binnen. Naties. Bemerk nu. Na het 17e hoofdstuk, dat we hier in het 17e hoofdstuk zien, dat God aan Abraham verscheen in de naam van de Almachtige God. Abraham was 99 jaar oud. En al die tijd had hij nooit, nu eens dit en dan weer dat geloofd, maar hij geloofde Gods woord. Hij noemde de dingen die waren alsof ze niet waren, omdat God het zei, nog steeds gelovend dat die baby zou komen, vasthoudend aan de belofte. Wat een man, wat een broeder. Abraham, die tegen hoop in. Sara's schoot was dood. Hij was steriel. Zijn lichaam was dood. De Bijbel zei dat zijn lichaam zo goed als dood was. En Sara's schoot was dood. En ze was nu rond de 40 jaar voorbij de menopauze. En nog steeds geloofde Abraham dat zij die baby zou krijgen omdat God het zei. Daar heb je het, vasthoudend aan het woord. Omdat God het zei, ongeacht goede geloofsbelijdenissen, het bedekte en nog steeds lag dat woord daar. Het moest komen en dat woord lag in Abrahams hart. Het doet er niet toe om velen zeggen, de dagen van dit zijn voorbij en van dat daar. Zolang dat woord daar ligt zal het scheppend zijn, omdat het een ontkiemd woord is. Want God is het woord en het leven van God is in het woord. Merk op nu, dat wanneer dat woord in het leven van God valt, dan gebeurt er iets. Het geschiet. Merk het nu op. Toen verscheen hij aan hem in de naam van de Almachtige God. Nu, God heeft 7 samengestelde namen van verlossing. En hier verscheen hij hem in de vorm van God Almachtig, wat El Shaddai betekent. Shaddai in het Hebreeuws. El betekent sterke. Shad betekent borst, zoals de borst van een vrouw. En nu, in plaats van Shad, enkelvoud, is het Shaddai, meervoud. Nu, wat een zoete vertroosting voor een oude man. 100 jaar oud. Die het woord van God vasthoudt in zijn hart. En hier komt de stem van God tot hem en zegt, ik ben El Shaddai. Ik ben de God met de borsten. Oh, welke vertroosting hebben wij. Nu, bedenk nu, niet alleen borst, maar met borsten. Verwond om onze overtredingen, door zijn striemen zijn wij genezen. Nu, wat doet een moeder met haar kleine baby? Wanneer hij ziek is en geïrriteerd, dan pakt ze de kleine makker op. Ze legt hem aan haar borst. En hij zuigt de sterkte van zijn moeder in zijn eigen lichaam door de borst. En hij is niet alleen tevreden of rustig. Hij schreeuwt uit alle macht en is hij helemaal uit zijn doen. Wanneer echter de moeder hem pakt en hem aan haar borst legt en tegen hem begint te neurien, hem heen en weer wiegt, hij zijn moeder voelt, zijn hoofd op haar boezem legt, dan begint ze te zuigen en trekt die sterkte van zijn moeder in zijn lichaam. Hij verjongt zichzelf, sterkte opbouwend. En hij is ook tevreden, terwijl hij elke dag sterker en sterker wordt. Wat een ervaring voor het zaad van Abraham. Hij is nog steeds God almachtig. El Shaddai. We kunnen een houvast nemen aan elke belofte die hij deed in de Bijbel. Zijn zaad, zijn kinderen. Als u ziek bent, grijp gewoon de borst van de belofte van het woord. Dat zegt, door zijn striemen zijn wij genezen. Dat stelt tevreden. En als wij voortdurend trekken, onze kracht halen uit de sterke El. De sterke, de eeuwige. Zijn leven uit hem trekkend. Door zijn belofte. Wat een gevoel geeft het een persoon. Te liggen aan de boezem van El Shaddai. Te geloven. Te weten. Dat wij de kracht van Christus. Van zijn belofte. In ons zogen. Toen El Shaddai. Abraham liet leunen aan zijn boezem. 25 jaar voordien. Een oude man. 75 jaar oud. En zijn vrouw 65. Verliet hij nooit die borst. Hij ging voort door een vreemd land. Onder vreemde mensen. Die God niet kenden. Maar hij legde voortdurend getuigenis af. En was sterk in geloof. En prees God omdat hij wist dat hij trok van die belofte. Wat een hoop is het vanavond voor de gemeente. In het uur van duisternis. Bijgeloof, sensatie, intellectualisme. De Heilige Geest zei dat er in de laatste dagen een intellectuele kerk zou komen. De Geest zegt nadrukkelijk, 1 Timotheüs 3, dat in de laatste dagen sommigen zullen afvallen van het geloof. Aandacht schenken aan verleidende geesten en leerstellingen van duivelen. Zeker, een vorm van godsvrucht hebbend. Wat deden ze? Koppig, hoogmoedig, dokter filosofie, dokter rechten, QST, al die titels. Wel, dokter zus en zo en een tijd zus en zo is onze voorganger. Ik zou liever een mens hebben die van mijn familie was, of mijn kind, en het verschil niet kende tussen splitbonen en koffie, maar Christus kende. Dat is juist. Neem hem geen ergens mee naar buiten bij een oude stomp en laat hem neerknielen op zijn knieën en bid met hem tot de Heilige Geest in hem komt. Ik zou dat liever hebben dan al de psychologie die u in hem zou kunnen uitgieten door een doktersgraad. Vertel hem het woord van God. Ja, maar koppig, hoogmoedig, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Echtbrekers, lasteraars, ontevreden en verachters van degenen die goed zijn. Oh, je zegt dat zijn communisten. Nee. Dat zijn zogenaamde christenen. Een vorm van godsvrucht hebbend. Maar de kracht daarvan ontkennend. Keer u af van de zulke. Want dit is de soort dat van huis tot huis gaat om dwaze vrouwen te leiden. Weg te leiden met diverse begeerten. Nimmer in staat om tot de kennis der waarheid te komen. Dat is juist. Zo is het. En wij zien die dag. En wat een vertroosting voor de gelovigen om zichzelf af te scheiden van alle ongeloof en al hun goddeloze geloofsbelijdenissen, al hun goddeloze leerstellingen. En recht naar Christus te kijken en het woord te nemen en aan dat woord vast te houden tot u ziet dat het wordt gemanifesteerd. Ongeacht hoe lang u moet wachten, blijf daar, God beloofde het. Hij leidt u erheen, houd eraan vast. Blijf daar. Neem het niet terug. Blijf daar precies. Als u er zeker van bent, zult u daar blijven. Maar als u heen en weer zwart, zult u bij elk dingetje loslaten. Een aap grijpt naar glimmende dingen. Maar een beer houdt zijn greep. Dus blijf erbij. Ja, houd vast met een goede greep. El Shaddai. Hij zei, ik ben El Shaddai, Abraham. Ik ben de sterke. Jij bent een oude man. Je bent 100 jaar oud nu. Je sterkte is helemaal weg. Maar ik ben je sterkte. Je hoop is helemaal verdwenen, maar ik ben je hoop. Oh, u die hier nu lijdt aan kanker en dergelijke. Kunt u niet zien waar uw sterkte vandaan komt? Niet van het mes van de chirurg, maar van Gods woord. Ik ben uw deel. Ik ben uw sterkte. U trekt uw sterkte van mij. Niet om de chirurg nu te geringschatten. Hij doet zijn deel dat voor hem is. Maar God is de genezer. Geen chirurg, geen dokter, geen medicijn geneest ooit. Beslist niet. Men heeft niet één medicijn dat ooit zal genezen. Nu, elke dokter zal u dat vertellen. Ze hebben hulpmiddelen, maar God is de geneesheer. Ze kunnen een diepe wond snijden in uw hand, maar God moet het genezen. Zij hebben niet zo'n weefsel op te bouwen. Als ze dat konden, zouden ze een mens kunnen bouwen. U ziet dus dat God de genezer is. U kunt een been zetten, maar God moet het genezen. God is de geneesheer. Ik ben de Heer die al uw ziekte geneest. En u kunt Gods woord niet doen liegen. Het zal elke keer terug tot de waarheid komen. Precies weer terug. U kunt het niet doen liegen. Nu zegt men dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Ik heb het mensen gevraagd en gezegd dat ik hun het loon van een jaar op het zendingsveld zou geven. Als ik kon. Alles wat ik kan doen om mij in de Bijbel één woord aan te tonen dat het andere tegenspreekt. Dat is juist. Het is er niet. Het is omdat uw vleeselijke gezindheid het zo ziet. De Heilige Geest is het uitleggen van dat woord. Dat woord is waar. Samengesteld. Het is daar allemaal als een legpuzzel. Maar de Heilige Geest is nodig om het bij elkaar te leggen. Om het beeld te vormen van Gods verlossing en zijn zegeningen voor zijn volk. Amen. Het spreekt zichzelf niet tegen. Er is niet één schriftplaats, niet één vers ervan die de ander tegenspreekt. Als het wel is, is het het papier niet waard waarop het geschreven is. Dan is het misleidend. God misleidt niet. God is waarachtig, juist, heilig, eerlijk. Hij is God. Nu, toen Abraham dit woord kreeg. Ik ben El Shaddai. Ik ben uw sterktegever. Uw vrouw, haar schoot is opgedroogd. Ze is 40 jaar voorbij de menopauze. Je lichaam is zo goed als dood, maar ik ben El Shaddai. Hij had pas Ismaël voortgebracht, weet u. Maar hij zei, dat is hem niet. Nu, hij zal een groot man zijn. Hij zal zoveel vorsten verwekken. Maar degene waarmee ik de belofte maakte, is tussen u en Sarah. Dat is het. Amen. Abraham voelde zich echt goed. Hij zei, nu ik wil je iets vertellen, Abraham. Ik zal je naam veranderen. Je zult niet meer Abraham genoemd worden, maar Abraham. Abraham betekent hoge vader. Maar Abraham betekent vader van naties. En niet meer S-A-R-A-I, zij is S-A-R-A, vorstin. Hij veranderde hun naam. Maar een veranderde naam. Iets gebeurde er omdat ze, ziet u, er moet een verandering zijn voor er dingen gebeuren. Hij kon hun het kind niet geven zolang hun naam zo bleef. En u kunt niet wederom geboren worden zolang uw naam uit het boek des hemels blijft. U kunt hem in elke kerk zetten, Methodist, Baptist, Presbyteriaan, en meenemen naar van plaats tot plaats met hun alle twisten, maar hij zal in het boek des hemels gezet moeten worden voordat er iets kan gebeuren en de nieuwe schepping kan komen. Voor er nieuw leven zou kunnen komen, moesten hun namen veranderd worden. En u zou misschien uw naam ook moeten veranderen. Weghalen uit sommige van deze door mensen gemaakte boeken naar de boeken des hemels. En daar is uw naam niet langer Abraham, hoge vader, maar het is Abraham, vader van naties. Geen Sarai meer, maar Sara, vorstin. O, hier komen wij nu aan het 18e hoofdstuk. Laten we van het 17e gelijk doorgaan naar het 18e, omdat, wel, ik wil er vanavond niet te ver bij vandaan komen om u hier te houden, omdat ik wil dat u morgenavond terugkomt. Nu, merk op, we zullen het zo snel we kunnen aan het 22e hoofdstuk toekomen. Let nu op, toen het misschien één dag, laten we zeggen twee of drie dagen daarna gebeurde, Abraham en Sarah hadden hun tenten opgezet. Ver weg nog eens in de stad, kan ik me indenken dat mevrouw Lot al de nieuwe stijl kleren droeg die men daar had. En ze maakte al de kapsels en alles wat men had. Ze leefde gewoon luxueus en al haar dochters deden het op dezelfde manier. Precies zoals vandaag de oude moeder hoer heeft gedaan en alle dochters ertoe kregen om hetzelfde te doen. Maar Sarah nu, toch de mooiste vrouw in heel het land, zat op het kale land omdat zij vasthield aan hem die de belofte had. Nu, ik kan het hier maar beter bij laten, omdat ik u hier zal houden tot middernacht. Zij hield vast aan Abraham, dat is juist. Hij had de belofte. Houd vast aan Christus. Hij is degene die de belofte heeft. Hij heeft de belofte. Hij is de belofte. Merk op. Eens op een morgen kwam de zon echt heet op. Abraham zat buiten in de schaduw van zijn tent, bij de eik. En hij kijkt naar beneden en het moet zo wat ongeveer 11 uur zijn geweest. En hij zag 3 mannen naar hem toe komen. Stof op hun kleren. En Abraham liep hen tegemoet. Er was iets in zijn hart dat hem zich echt goed deed voelen. En hij liep hen tegemoet en viel neer aan hun voeten. En let op, hij zei, mijn Heer. Is dat niet vreemd? Er waren er 3, echter, mijn Heer. Kijk dan Lot. Toen 2 van hen er naartoe gingen, slechts 2 van hen, zei hij, mijn heren. Lot noemde hen heren. Abraham, Lot noemde de 2 heren. En Abraham noemde 3 van hen heer. Mijn Heer. Amen. Oh, de tijd is nabij. Merk op, hij zei, mijn Heer, als ik genade heb gevonden in uw ogen, kom naderbij, zit onder de eik, en laat me een weinig water brengen, en uw voeten wassen, en neem een beter brood. Want dit is slechts de reden dat u naderbij gekomen bent om mij te zien. Zij gingen met hem mee. Bella ging heen, liep om de tent heen en zei, Sarah, kneed onmiddellijk wat meel, maak wat koeken in de oven. Hij ging heen en nam een kalfje, slachtte het en bereidde het, maakte de koteletten klaar en bracht wat boter en wat melk, zette het neer voor de mannen. En zij aten het. En eten van een van hen was God zelf. Zo zegt de Bijbel het. Nu als u erover wil argumenteren, doe maar. Hij noemde hem Elohim. God. Hij behoorde het te weten. Hij sprak tot hem. Merk op. Heere God. Nu, een van hen was God. En hij keek naar hem. Abraham herkende het. Nu kijk ernaar. En prediker zei me eens, broer Brennan, u wou het toch niet zeggen dat u gelooft dat die man God was? Ik zei, Abraham zei dat hij het was. Al de vertalers hebben het op dezelfde wijze vertaald, met hoofdletter H-E-E-R. En iedereen die de Bijbel leest weet dat H-E-E-R met hoofdletter Elohim is. Het komt van hetzelfde woord, Elohim. In de beginnen schiep God Elohim, de Almachtige, de in zichzelf bestaande, schiep God de hemelen en aarde. Daar is hij opnieuw, recht voor hem staande. En hij zei, weet u, dat was gewoon een man. Ik zei, zeker, hij had vlees, hij had, en hij dronk melk en hij had brood. Zeker, hij was God. Hij zei, hoe zou dat nou kunnen zijn? Ik zei, meneer... Ik hoop dat uw gevoelens niet kwetst, dit. Hij was een Jehovah's getuige. En hij zei tot mij, wel meneer Branham, kijk eens hier. Ik wil u wat vertellen, God zou dat niet kunnen doen. Ik zei, u kent gewoon mijn God niet. Dat is alles. Waaruit is een menselijk lichaam gemaakt? Petroleum, potas en kosmisch licht. 16 elementen. Het enige wat God hoefde te doen was naar beneden te komen en Sodom onderzoeken. En hij reikte gewoon over en nam zich een handvol kosmisch licht en petroleum en... Wow, hij zei, kom hier Gabriel, stap hierin. Dat is juist. Hij reikte neer en nam nog een handvol stof. Kom hier Michael, stap hierin. En maakte er een voor zichzelf. Hij moest iets vertegenwoordigen dat hij zou gaan zijn in de laatste dagen. Dus komt hij gewoon neer en spreekt in menselijk vlees. Precies juist. Oh, ik ben zo blij dat hij dat soort is. Op een dag zal hij misschien met van mij niets meer over zijn. Ik ben ook gemaakt uit 16 elementen. Onlangs kamde ik de 2 of 3 haren die ik over heb. En mijn vrouw keek naar mij en ze zei, Billy, je wordt kaal. Ik zei, schat, ik heb er niet één van aan verloren. Ze zei, maar vroeger had je krulhaar. Ik zei, ja, maar ik heb er niet eenmaal verloren. Ze zei, alsjeblieft, vertel mij waar ze zijn. Ik zei, schat, als jij mij vertelt waar ze vandaan kwamen voor ik ze kreeg. En waar ze waren voor ik ze kreeg. En daar wachten zij op mij tot ik bij hen kom. Amen, glorie, de Bijbel zei, niet één haar van uw hoofd zal vergaan. Halleluja. Dat is precies juist. Was er niet en toch is het er. En toch is het er niet. En vervolgens weer wel. Zeker, precies. Petroleum, kosmisch licht, calcium, potas enzovoort. God, wanneer ik niets ben, niets dat u kunt zien, gewoon as, zal hij spreken. Halleluja. Die potas en petroleum bij elkaar gooien en ik zal opnieuw in zijn tegenwoordigheid leven. Halleluja. Hij geeft ons eeuwig leven. Amen. Van al wat de Vader mij gegeven heeft, is er niets verloren. En ik zal hem opwekken in de laatste dagen. Ik geloof het. Als een zaad van Abraham kijk ik uit naar die dag. Ik zoek een stad, wie er bouwmeester en maker God is. Amen. Zeker ongeacht hoe dit verrimpelt en wegtrekt en het haar uitvalt. Ongeacht wat er gebeurt, God zal het weer opwekken. Opnieuw in de glans van de jeugd, op die laatste dag. Hij beloofde dat hij het zou doen. En ik kijk uit naar die stad. Amen. Oh my, ik voel mij op dit moment zo religieus. Weten dat die gezegende hoop daar op mij wacht. Ik kijk uit naar die stad, mijn hart klopt er naartoe. Oh, op niet één manier zou ik omkeren, maar regelrecht uitkijken naar die plaats. God helpt mij om daar juist bij te blijven. Waarachtig en getrouw, een levenslijn uitwerpend overal om elke vermoeide pelgrim te brengen die ik kan om voor te gaan. Ja, ik had er niet lang geleden een visioen van. Ik zag het en ik zag mijn geliefde daar. Weer opnieuw, jong. Het is daar. Het is daar. Ik weet dat het er is. Jazeker. Hier waarschijnlijk leest u het in de stem van de christenzakenlieden en vele tijdschriften en dergelijke. Gaven het uit. Vrienden, dat was geen visioen. Ik heb visioenen gezien. Ik weet het. Ik hoor het. Te weten wat zij hebben door de tienduizenden dat hij mij gegeven heeft. Maar dit was geen visioen. Ik was daar. Daar precies staande, terugkijkend. En ik weet dat het er is. Het is daar, vrienden. Het is er. Ik weet dat het er is. Ja, net zo zeker als ik hier sta, zo help mij. Als ik goed bij mijn hoofd ben en hier achter deze kansel sta. Het is er. God heeft zijn belofte gemaakt en het is waar. Het is zo waar, zeker. Het is er. Herk op. Wij zien nu dat deze mannen gingen zitten eten. En twee van hen stonden op en gingen weg naar Sodom. Eén bleef bij Abraham. Laten we letten op hun conversatie. Ze bleven in de richting van Sodom kijken. En Abraham wist dat er wat dat betreft iets vreemds was. Hij zei dus, toen hij gereed was om te vertrekken, denkt u dat ik voor Abraham, nu hij een vader van naties zal worden, ik weet hoe hij zijn kinderen zal grootbrengen enzovoort, de zaak die ik zal doen, zou kunnen verbergen? De zonden van Sodom zijn zo zwaar geworden dat het mij ter oren is gekomen. Hij kwam neer om te onderzoeken. Nu bedenk, zoals ik onlangs avond zei, dat twee van die boodschappers weggingen Sodom binnen. En zij predikten tot die Sodomieten. En zij verblinden hen die avond met het woord. Maar bedenk dat er één was. Zij hadden hun teken. Een vreemdeling onder hen. Kijk naar Lot. Lot zat in de poort en zei, mijn heren. En leven op zulke wijze. Ze zeiden, kom in mijn huis. Hij zei, wij zullen in de straat slapen. Wat een huis. Maar zodra ze Abraham ontmoetten, zeiden zij, dit is het doel waarvoor wij komen. We zitten hier neer aan uw zijde. Dat is de manier. Leef zo dat als God u zou willen gebruiken, hij precies weet waar hij moet komen om u aan te treffen. U bent in een positie om een leven te geven. Rein voor God, uw woorden zijn eerlijk, uw leven is waarachtig. Dat is het soort plaats waar engelen komen. Kijk naar Elisabeth en Zachariah. Zie, eerlijk en oprecht. Wandelend in al de geboden des Heren. Dat is de wijze waarop wij willen leven. Zodat wanneer God op het punt staat om ons te gebruiken, hij zegt, dit is mijn volk. Ik kan met deze gemeente doen wat ik wil. Zij geloven mij, zij staan op mijn woord. Zie u, dat is het wezen waarop u wilt handelen. Het leven leven. Nu we ontdekken dat deze engel zei, ik zal het niet verbergen voor Abraham, maar ik zal u bezoeken volgens de tijd des levens. En merk op dat hij hem niet Abram noemde, hij noemde hem Abraham. Hoe wist hij dat die naam veranderd was? Hij was degene die het veranderde. Zeker. Merk op. Dat hij nooit Sarai noemde, weet u, Sarai, Sara, waar is uw vrouw Sara? Hoe wist hij dat hij gehuwd was? Hoe wist hij dat hij een vrouw had? En dat haar naam Sara was? En Abraham zei, zij is in de tent achter u. Wat een echte dame. Vandaag zijn de vrouwen brutaal. Hun echtgenoot kan zelf niet spreken. Ze blijven daar rondhangen, sigaretten in haar hand, een kort broekje aan de voeren. Het hele gesprek. Wat een verdraaid ras mensen. Zij moet de chefkok zijn en vaatwasser en al het andere. Wanneer zij de keuken verlaat, verlaat ze de plaats van haar plicht. Juist, als moeder. Wij ontdekken nu dat de vrouwen toen op de achtergrond bleven en zichzelf gedroegen, handelden als dames. Hun hoofd was degene die de beslissingen nam en de dingen deed. En als hij probeert toe te laten dat een man zijn vrouw iets zegt, ze zegt, ik zal dat u niet precies te verstaan brengen. En ze blaast die rook zo uit de mond, zo eruit ziet, zoals een afzichtelijke eruit ziet. Ik heb er nooit zoiets gezien. Kunt u zich voorstellen, als u daar op die persoon let, die geest daarin onderscheidt en die men dingen. En misschien zingen ze in een koor of een ander, van een of andere kerk. Oh, wat een dag waarin wij leven. Geen wonder dat wij in die dag zijn. Ik hoop dat u tussen de regels door kunt vatten wat ik bedoel. Merk op. Daar was het. Sarah was in de tent. Ze bleef daar binnen en gedroeg zichzelf. Abraham deed het onderhoud met deze engelen. Nu, hij zei, ik zal u bezoeken. En Sarah luisterde en zij lachte in zichzelf en zei, ik een oude vrouw, zo oud als ik ben. En mijn heer daar, ook oud. En zeggen dat wij opnieuw lust zullen hebben als man en vrouw. En ze lachte. En de engel, met zijn rug en haar gekeerd, zei, waarom lachte Sarah? Herinner, dat was het laatste teken dat het zaad van of Abraham zelf, die een type is van de gemeente, ontving. Van alle andere tekenen die hij ontving, was dit het laatste voordat Sodom totaal vernietigd werd. Is dat juist? Het laatste teken. Toen Israël, het zaad dat Abraham volgde, en de Samaritanen, die een verstoten zaad waren van een gemengde soort, dat evenwel naar hem uitkeek. Onze vader Jacob gaf ons de put, zei de vrouw de Sichar. Zie. Onze vader Jacob gaf deze bron aan Jozef, zijn zoon. En wij hebben ervan gedronken en hij voorzag zijn kamelen van water. En u zegt dat u water hebt, iets dat meer is dan dat, zeker. En het laatste teken dat het zaad van Israël het natuurlijke ontving, was hetzelfde soort teken. Kunt u het niet zien? Denk even na. Het laatste teken dat Abraham met het verbond ontving, het laatste teken voor de verwerping van de lauwe kerk en haar vernietiging, was het teken van het waarnemen van de gedachten in de harten en de geest. God gemanifesteerd in een menselijk vlees. En het laatste teken dat Israël zag voordat zij werd afgesneden, was hetzelfde ding. En ze zeiden, het is Beelzebub, de waarzegger. Nu is het uur. God laat dit doordringen. Nu is het uur dat het koninklijke zaad van Abraham. Vat u het? God, gemanifesteerd in menselijk vlees, geeft hun het laatste teken. Voor de vernietiging van de lauwwarme en het weggaan zoals het ging. Het einde, de laatste glans van Lots afvalligheid. Laat dat gewoon even inzinken. Abraham, 1. Abrahams natuurlijke zaad, 2. Abrahams koninklijke zaad, 3. Let op dat de boodschap niet meegaat met de lauwwarme daarbuiten. Waar ging het ooit naartoe? Het werd naar de Pinkstermensen gezonden. De uitverkorenen, de eruitgetrokkenen. En zoals Israël toen deed, kijk hoeveel van Israël het ontvingen. Toen de tijd voor hen kwam om daar naar boven te gaan, waren er 120 uit ongeveer 4 miljoen. Let nu op het koninklijke zaad. Ziet u, het moet 3 keren komen. Zie, overal waar u het neemt, Gam, Sem en Javets volk, het koninklijke zaad van Abraham. Daar is Abraham, het natuurlijke zaad, het koninklijke zaad, alles. Het koninklijke zaad is door Christus. En wij komen tot Abrahams belofte die God hem gaf door Christus, het koninklijke zaad. En dit is het koninklijk zaad. Deze gemeente van de Heer Jezus, die hij herstelt in de laatste dagen. Het koninklijk zaad. Merk op, hij ontving dat teken en dat koninklijke zaad zelf zei toen hij hier was. Zoals het was in de dagen van Lot. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Het koninklijk zaad, Abraham's zaad, uitgeroepen. Lot ook, van zijn broeder. Een lauwwarme ginds in Sodom. En dan de Sodomiet, de wereld. Vandaag de wereld, de kerkwereld. En het koninklijk zaad. Precies, zij zitten positioneel enzovoort, gewoon precies volgens de orde. En God met zijn belofte is regelrecht neergekomen, dezelfde zaak bekendmakend. Amen. Als het niet perfect is, weet ik niet wat perfectie is. Het is de schrift. U hebt spreken in tongen gehad, dansen in de geest, u hebt deze sensaties allemaal gehad. En u hebt wonderen gezien van genezing, uit rolstoelen enzovoort. We hebben dat allemaal gezien. Maar hier is het laatste teken gedaan dat nu opkomt. Abraham had allerlei dingen gezien die God deed voor hem onderweg. Zeker, maar hier komt het laatste teken. Net voor de beloofde zoon komt. En nu kijkt het koninklijke zaad uit naar een beloofde zoon. Halleluja. Kijken wij uit naar een beloofde zoon. De zoon van God moet terugkeren. Halleluja. Oh, dat geeft mij het gevoel dat ik kan jubelen. Kijk, het koninklijke zaad kijkt uit naar een beloofde zoon. Zoals Abraham door de jaren heen deed, oprettend, vasthoudend aan dat woord, zo heeft ook het koninklijke zaad gedaan. En het zaad ziet uit naar deze komende zoon, de komst des Heren. Door de eerste waken, tweede waken, derde waken, voort tot de zevende waken. En hier zien wij nog steeds uit naar het koninklijke zaad. En wat zien wij net voor de komst des Heren? Wat gebeurt er? God komt neer in ons midden. Tonend aan het koninklijke zaad zoals hij deed aan Abraham zaad. En Abraham zaad. En hier is het bij het koninklijke zaad. God die onder ons woont in de vorm van de Heilige Geest. Dezelfde dingen doende die hij destijds deed. Volvoerend, aantonend dat het dezelfde is. En met het wetenschappelijk onderzoek op de foto weet de wereld het. Weet de wereld van de wetenschapper dat het waar is. De kerk weet dat het waar is. Wereldwijd. En ik geloof dat elk voorbestemd zaad bijna binnen is. De deur is bijna gesloten. En het oordeel staat op het punt om toe te slaan. Dat is juist. God zal niet altijd twisten met de mens. Hij zal alles doen wat hij kan. Maar het uur nadert, vrienden. Merk erop. Ik zal u iets geven om u te helpen. Herinner u, wat was het volgende dat nu gebeurde? Voor zij het koninklijke zaad konden ontvangen, moest er een wonder gebeuren voor beide. Abraham en Sarah. Lichamelijk. Voor er een koninklijk zaad zou kunnen zijn of voor het zaad geboren zou kunnen worden. Nu, Abrahams lichaam was zo goed als dood, zegt de Bijbel. Niet waar? En Sarah's schoot was dood. De Bijbel zegt het. Er moest nu iets fysieks gebeuren voor het koninklijke zaad zou kunnen verschijnen. De beloofde zoon. Voor die beloofde zoon kon verschijnen, moest er iets fysieks in hun lichaam gebeuren voor de verschijning van de beloofde zoon. Let op wat hij deed. Ik zal u een klein dingetje geven. Nu, als u de Bijbel leest, is het als een liefdesverhaal. Dat God schreef aan zijn gemeente, het is God en God is liefde. Gelooft u dat? En de Bijbel is zo geschreven dat de geleerden en verstandigen het nooit kunnen begrijpen. U moet op God verliefd zijn om het te begrijpen. U moet God in u hebben. Hij legt zichzelf aan u uit. Nu, het is net zoals ik een vrouw heb. Oh, hoe heb ik haar lief. Ik heb haar lief met heel mijn hart. En ik zal ergens over zee zijn en ze zal, nadat ze de kinderen in slaap heeft gekregen, mij een brief schrijven en zeggen, beste Billy, ik zit hier vanavond. Ik denk aan je. Ik schrijf je. Ik weet wat ze schrijft op het papier, maar ik ken haar. Ik heb haar zo lief dat ik haar natuur ken en ik weet wat ze bedoelt, zodat ik tussen de regels kan lezen. Zie je? En God wil dat zijn gemeente tussen de regels leest. Nu niet iets erbuiten lezen. U moet tussen de regels lezen om te zien wat het betekent. Nu let op en zie. Ontdek of het niet zo is. Nu, wat God deed met Abraham en Sarah is hun te tonen als voorbeeld van zijn gemeente. Wat hij deed voor hen. Hij bracht hen beiden terug als opnieuw een jongeman en vrouw. Net zoals, zeker, net zoals hij zal doen bij elk zaad van Abraham. Ongeacht hoe oud en gebroken u bent, u komt de dag dat u weer jong en knap zult zijn. Dat is juist, in de glans des levens. Niet lang geleden vroeg ik een dokter, zeg mij meneer, wanneer vernieuw ik telkens mijn leven wanneer ik eet? Hij zei, ja meneer, dat is correct. Ik zei, nu God zei dat wij gemaakt werden uit de stof der aarde. Hij zei, dat is juist, de groente en het vlees en zo, datgene wat u eet, is stof. Waar u uw potas en calcium en zo en uw vitamine krijgt. Brengt u het regelrecht uit de aarde en u bent gemaakt van de stof der aarde. Zei nu, God schiep het eerst zo. Hij zei, ik weet daar niet zo over, maar ik weet dat u nu voedsel eet en dat het uw lichaam opbouwt. Ik zei, nou, dan vraag ik u, dan betwijfelt u mij over de maagdelijke geboorte? Hij zei, ja meneer, dat doe ik. Ik zei, ik zou u iets willen vragen, dokter. Leg dit eens even aan me uit. Hij zei, wel, iets dat niet wetenschappelijk bewezen kan worden, dat is niet correct. Ik zal de tegenovergestelde kant meenemen. Dat is alles wat wetenschappelijk bewezen is, niet zo is, dat is niets. Dat. En ik zei, de enige echte dingen die we er in het leven zijn, zijn dingen die niet wetenschappelijk bewezen kunnen worden. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, geduld, geloof. Bewijs het mij wetenschappelijk, toch is het een realiteit. God, de Heilige Geest, engelen. Amen. Geloof doet deze dingen. Alles wat u ziet is van de aarde, komt van moeder aarde, gaat op dezelfde wijze terug. Ik zei, ik wil u iets vragen. Toen ik 16 jaar oud was, at ik hetzelfde voedsel wat ik nu op dit moment eet. Ik at bonen, aardappelen, brood en vlees. En elke keer dat ik at, werd ik groter en sterker. Hij zei, zeker, u vernieuwde uw leven. Ik zei, hoe komt het dan dat nadat ik ongeveer 22 jaar oud was, of bij wie anders ook, het niet meer uitmaakt hoeveel je eet. En je zwakker en ouder wordt. Denk er eens aan. Ik heb een kruik water hier. En ik heb een glas. En ik begon water uit te gieten van deze grote, overvloedige kruik in dit glas. En het begint zich te vullen tot het halfvol is. En dan zonder dat er hieronder eigenlijk iets is, gaat het verder naar beneden. Hoe meer ik erin giet. Ongeacht hoe ver ik eet, hoe goed. Ik eet nu beter dan vroeger. 100 keer beter. Ik weet wat het is om heel de nacht op vleesvellen te kauwen en korenbrood te eten als ontbijt met wat stroop. En ook hetzelfde ding als diner en avondmaal. Ik weet wat het was, een moeilijk leven, maar nu kan ik beter eten. De Heere zei gedankt, maar ongeacht hoeveel ik eet, ik word zwakker en ouder. En ik zal tenslotte opdrogen en sterven. Waarom? Wel, het is een beschikking die God gemaakt heeft. Dat is juist. Zo is het. En merk Abraham en Sarah op. Zij gingen terug tot ongeveer 22 of 25 jaar oud. Oh, je zegt onzin, broeder Branham. In orde, zit nu even stil. Laten we gewoon even tussen de regels lezen. Onmiddellijk nadat die engelen vertrokken en Sodom verbrand werd, ondernamen Abraham en Sarah een lange reis helemaal naar Gerar. Dat is nogal een reis voor een oud paar. Maar meen het eens na op uw grandkaart. Ze gingen naar Gerar. En hier is Sarah nu, oma. 90 jaar oud. Kleine zonnehoed op. Bevend. En Abraham met zijn lange baard die naar beneden hing. De Bijbel zegt ze waren beide hoogbejaard. Probeer niet te zeggen dat ze langer leefden. En de Bijbel zegt hun lichamen waren beide dood, hoogbejaard. En hier gaan ze naar Gerar. En daar is een jonge koning, Abimelech genaamd. En hij keek uit naar een meisje. En toen hij Sarah zag, werd hij verliefd op haar. Is dat juist? Oma? Wel, je bent de allerbeste, zei Abraham. Je bent mooi om naar te kijken. Amen. Ik bid je, zeg hem dat je mijn zuster bent. Halleluja. Hij toonde daar wat hij zou doen voor al het zaad van Abraham. Sarah was knap. Abraham was jong. Ik kan Abraham horen zeggen, Sarah schat, weet je wat? Het grijze haar, grijze gaat uit je haar. Abraham, die bult gaat uit je rug. Je wordt rechter. Zij keren terug tot een jonge man en een jonge vrouw. God toont het. Oh my. En Abimelech werd verliefd op haar. En ging heen en nam haar en zou haar getrouwd hebben. Ik kan zien hoe hij zijn bad neemt en gaat liggen met zijn pyjama aan. Zijn tenen omhoog steekt nadat hij zijn gebeden gezegd had. En zei, morgen zal ik die mooie 100-jarige trouwen. Belachelijk. Dat mooie Hebreeuwse meisje. Oh, haar broer, die jonge knaap. Oh, en wat is ze mooi. En God verscheen tot hem in een droom en zei, je bent zo goed als een dode man. Hij zei, Heer, waarom is dat? Hij zei, dat is de vrouw van een man. Hij zei, u kent de zuiverheid van mijn hart, Heer. Ze zei, dat is mijn broeder. En hij zei, het is mijn zuster. Hij zei, ja, ik ken de zuiverheid van je hart. Dat is de reden dat ik je ervan weerhoud tegen mij te zondigen. Maar luister. Maar jij bent zo goed als dood. Je hele natie is verloren. Haar man is mijn profeet. Ik geef er niet om hoe heilig je bent, hoeveel je bidt. Ik zal je gebeden niet verhoren. Maar haar man is een profeet. Ga heen en breng zijn vrouw terug en laat hem voor je bidden. Als je het niet doet, zal je sterven. Halleluja. Wat was het? God. Die Sarah en Abraham gereed maakt om de beloofde zoon te ontvangen. Hij toonde aan dat na de manifestatie van deze engelen van God, de Heilige Geest die zijn laatste teken toonde, het volgende was dat dit sterfelijke onsterfelijkheid aanneemt en dat wij opgenomen worden in de lucht om de beloofde zoon te ontmoeten. Abrahams koninklijke zaad. Glorie van God. Want wij zullen in een ogenblik veranderd worden. In een oogwenk en zullen samen opgenomen worden om hem te ontmoeten in de lucht. Zo zullen wij altijd met hem zijn, de beloofde zoon. Halleluja. Oh, ik zal er niet aan toekomen. Morgenavond zal ik misschien aan het 22e hoofdstuk toekomen, zit hij. Oh, ik houd er van u niet. Ik ben zo blij met al deze dingen. De Bijbel is gewoon vol van deze genadige goudklompjes. Grijp ernaar en pik ze eruit. Doe het stof ervan af en bekijk ze. Elk van hen vertegenwoordigt Jezus Christus. Ieder mens, want in hem woonde de volheid van God. In hem, alles wijst daarnaar. Alles van het Oude Testament wijst naar het kruis. En wat in het Nieuwe Testament is, wijst terug naar het kruis. Dat is juist. Het is daar allemaal. Oh, gezegend zij de band die bindt. Onze harten in christelijke liefde. De gemeenschap van verwante geesten, zoals die van boven. Wat heb ik hem lief? Wat wil ik hem graag zien? Hoe verlang ik ernaar en wacht ik erop dat dit oude, geslagen, verbrijzelde, diepe, droefde, afgematte lichaam een van deze morgens veranderd wordt? De bazuin zal klinken en de doden in Christus zullen opstaan. Wij zullen met hem opgenomen worden om de Heer in de lucht te ontmoeten. Hoe Rebecca in de koelte van de avond die kameel water gaf. Eliezer vond haar niet 's morgens, hij vond haar nooit 's middags, hij vond haar in de avondtijd. Het zal licht zijn in de avondtijd. Juist, daar vond hij haar. Zij sluierde haar gelaat. Zij had geen hoofd, zij ging naar haar hoofd toe. Amen. Een vrouw, het is de natuur van een vrouw om zich aan een man over te geven. En het is de natuur van een gemeente om zich over te geven aan Christus. Zich over te geven aan zijn wil. Zich gewoon over te geven. Zij heeft geen gedachte van zichzelf. Zij neemt zijn woord, niet dat van iemand anders. Als even dat gedaan zou hebben, zouden wij nooit hebben hoe we sterven. Maar zij luisterde naar redeneringen. Maar de echte bruid van Christus neemt het hoofdschap aan van Christus het woord. En gelooft alleen Gods woord. Dat is de echte, de herstelde bruid. Halleluja. Het is bijna tijd, vrienden. Het is later dan u denkt. Wij zijn in de avondtijd. De Heilige Geest is hier vanavond. Ik weet dat het een zeer kleine groep is. Oh, u zou denken, als er zoiets dergelijks zou gebeuren, zou God het ginds bekendmaken in Rome, aan de bisschoppen en aan de pausen. Hij zou komen tot de methodistenbisschop. Hij zou naar de baptisten seminarie gaan. Hij zou, ja, dat is wat u denkt, maar hij deed het nooit op die manier. Hij komt tot de nederige van hart, degene die naar hem uitkijken. En hier is hij vanavond, de Heilige Geest, God, dezelfde engel, hier voor de geleerden, bewijzend dat hij er is met zijn genomen foto. Georgie Lacey, het hoofd van de FBI, vingerafdrukdocumenten, zei, het licht trof de lens. Hij zei, meneer Branham, ik heb menig keer gezegd dat het psychologie was, dat u de gedachten van die mensen las. Maar het mechanische oog van deze camera zal geen psychologie opnemen. Het licht trof de lens. Het was er. Daar is het. Een ervan hangt in Washington DC met copyright. Het enige bovennatuurlijk wezen dat ooit wetenschappelijk gefotografeerd werd en bewezen. Waarom? Als ik vanavond sterf, als ik morgenavond deze kansel nooit betreed, zijn mijn woorden waarheid. Omdat het niet mijn woorden zijn, het zijn de zijnen. Ik heb nooit mijzelf gezegd, ik ben het niet. Ik zou niets kunnen doen. Ik ben een mens zoals u, een zondaar gered door genade. Maar God, in deze laatste dagen, werden deze dingen beloofd. En hier zijn zij. Het is het woord. Als het een fictie was, zou het iets anders kunnen zijn. Maar het is het woord dat het woord bewijst door het woord. Bevestigd door de Bijbel heen. Bevestigd door de geleerden. Bevestigd door de geest. Bevestigd door de gemeente. God in ons midden. Halleluja. Ik ben daar zo blij om. Bent u niet blij over gisteravond dat u opstond en dat standpunt innam? Deed het u zich anders voelen? Het zal het altijd doen wanneer u staat voor Gods woord. Sta voor Christus. Wees er niet beschaamd voor. Laten wij bidden. Is er iemand hier vanavond die de hand zou willen opsteken en zeggen, broer Branham, gedenk mij in uw gebed. Ik verlang er zo naar om een van die zaden van Abraham te zijn. Ik wil de hemel niet missen. Bid, broeder Branham, diep in mijn hart heb ik altijd gevoeld dat er iets was waarnaar ik me uitgestrekt heb. Ik ben nooit in staat geweest het te krijgen. Bid voor mij, broeder Branham, dat God het mij wil geven. God zegen u, kijk gewoon naar de handen, overal omhoog. Hoe is het op het balkon? Bedenkt u dat God gewoon even goed in het balkon is als hier beneden? Bent u werkelijk oprecht? Meent u het? Steek uw hand omhoog. God zegen u. Ik blijf het gewoon even aanzien. Blijf gewoon bidden, houd uw hoofden gebogen. Een zondaar, Heer, die vanavond zijn hand zou willen opsteken, zegt, gedenk mij, Heer. Ik steek mijn hand niet op voor die prediker. Ik steek mijn hand op voor u. Ik geloof echt dat u vandaag leeft, dat u nimmer stierf, dat u weer opstond toen u stierf, liever. En u leeft voor eeuwig, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Ik steek mijn hand naar u op, omdat ik geloof dat u hier bent. Steek uw hand omhoog en zeg, gedenk mij, Heer. Blijf gewoon bidden. Heb geloof in God. Een teruggevallene dan. God zegen u. Hij ziet uw handen. Onze hemelse Vader, u ziet die handen. U weet wat er achter hen is. U zei, een zaaier ging uit om zaad te zaaien. Een deel viel langs de weg, deed geen goed. Een deel viel op steenachtige grond, een deel op doornen. Een deel ging in honderdvoud. De zaaier was alleen verantwoordelijk om zaad te zaaien. Laat de Heilige Geest dat zaad nu gewoon grijpen, Heer. Ik geloof, Heer, dat wij... Niemand weet wanneer u komt. Wij weten dat niet. U zei zelfs, de engelen zouden het niet weten. Slechts de Vader alleen. Jezus beweerde dat hij het niet wist. Slechts de Vader alleen. Nu, Vader, ik bid... dat indien er hier binnen zijn die hun handen opgestoken hebben... ik geloof ik dat zij dat meenden. Er is iets achter hen dat een geest die hun zei hun handen mogen te steken. En ze deden het. Ze zijn oprecht. Misschien is dit de eerste keer dat u ooit tot hen sprak. En het kan de laatste keer zijn. Misschien sprak u op andere keren en spreekt u nooit meer. Ik weet het niet. Maar hemelse Vader, ik bid dat u redding zult toestaan aan een ieder die gelooft. Laat uw heilige naam in eerbied voor de mensen gebracht worden. Mogen uw liefde door de Heilige Geest uitgestort worden in elk hart. Zegen deze prediker broeders, Heer. Deze dierbare man, Heer, die mij, hoe dan ook, te midden van een conflict heeft uitgenodigd. Zegen de mensen die dit bijwonen. Ik bedoel niet arrogant te zijn. Ik bedoel niet anders te zijn, Heer. Gewoon waarheidsgetrouw. En dat is het enige wat u zult erkennen, de waarheid die in een persoon is. Want u bent de waarheid. Hoor nu, Vader, ik bid. Sta hun toe vanavond dat velen van hen hier, die misschien hun handen niet opstaken, hoe dan ook gered zullen worden. Sta het toe in Jezus' naam. Amen. Terwijl we nu even eerbiedig blijven zitten, ik geloof dat wij wat te laat zijn voor de gebedsrij, maar wij zullen deze hebben. Elke persoon, wanneer, als u een kaart hebt, houdt uw kaart vast. Als u geen kaart hebt gekregen, krijgt u er nog een. Al moeten wij hier 5 dagen extra blijven, wij zullen voor elk van hen bidden. Als juist. Ik probeer gewoon een boodschap bij de mensen te krijgen. Ik probeer dat u te laten zien dat als u genezen wordt, zult u wellicht, als u lang genoeg leeft, op een keer opnieuw ziek worden. Maar als u ooit gered wordt, heeft u eeuwig leven. U kunt genezen worden en voortgaan op uw weg en uw redding verliezen. U zou uw leven kunnen verliezen, liever gezegd. Maar wanneer u gered wordt, dan heeft u eeuwig leven om nimmer ziek te zijn. Ik vraag me af of u vanavond begreep waarover ik sprak. Dat God daar aan Abraham en Sarah verscheen. En hun het laatste teken gaf, de engel. Die kwam voor de vernietiging en voor de beloofde zoon werd gegeven. Voor de gemeente was dat het teken van de komende zoon. Voor de wereld was het vernietiging. Nu, wat hij voor Abraham en de zijnen deed, waren voorbeelden. Jezus kwam op aarde, het koninklijke zaad van Abraham, en deed hetzelfde teken. Hoeveel weten dat het zo is? Zeg amen. Zeker, en zij weigerden het. Is dat juist? Nu, hij deed dat nooit voor de heidenen, omdat het koninklijke zaad niet was heen gegaan. De gemeente was nog niet geboren, maar toen de gemeente geboren werd, wat nu 2000 jaar geleden is, vlakbij de, bedenk, dat was bij het afsluiten van Abrahams wachten, dat was het afsluiten van het wachten op de Messias, van het natuurlijke zaad, omdat de Messias daar was. Dit is het afsluiten van het wachten van het koninklijke zaad. Hij is hier. De verschijning van Christus. Probeerde u ooit te onderscheiden? Er is een plaats in de Bijbel, weet u, ik heb geen tijd om erop in te gaan, die zegt de verschijning van Christus en voort zegt de komst van Christus. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. De verschijning en de komst. Hij verschijnt nu, werkend bij ons, in de vorm van de Heilige Geest. Het gewoon volmaakt makend de gemeente. Het moet wel. Wanneer u een dollarbiljet in uw zak heeft, neem het eruit en kijk. Aan de ene kant is het Amerikaanse zegel. Aan de andere kant is het een Egyptisch zegel. De piramide. Met de hoofdsteen een eind erboven. Als een oog dat kijkt. En waarom zou er op de Amerikaanse dollar gezet zijn het grote zegel? Het ziet er naar uit dat het Amerikaanse zegel hier het grote zegel zou zijn. Maar de regering van de Verenigde Staten erkent, of zij willen of niet, het grote zegel. Let op die piramide, zoals hij zich naar boven vormt, de gemeente, rechtvaardiging, heiligmaking, doop met de Heilige Geest. En dan moet dat geslepen worden tot wanneer de hoofdsteen kwam nooit tot de piramide, hij werd verworpen, net zoals de hoeksteen. Nu, maar wanneer die hoofdsteen komt, ik ben bij de piramide geweest, hij is zo perfect passend dat u er geen scheermesje tussen zou kunnen steken waar een boegen moeten zijn. En wanneer de gemeente komt, en wanneer de Christus komt om zijn gemeente te ontvangen, zal de gemeente gewoon precies zo'nzelfde bediening hebben en door die genade zal de hele zak opstaan en dan heen gaan. Het komen van de hoofdsteen. Roepend genade voor de Heer. Er komt iets in mijn gedachten. Halleluja. Onze God is nog steeds God. Hij openbaart zijn geheimen aan zijn dienstknechten. Ik sprak van een engel die zijn rug naar de tent keerde. En zijn rug had gekeerd naar de tent en zei wat Sarah dacht van binnen. Ik voorzeg dat die engel hier nu is, de Heilige Geest. Dezelfde vuurkolom, dezelfde die in Christus was. De vuurkolom leidde de kinderen van Israël. De vuurkolom werd vleesgemaakt en woonde onder ons. Hij zei, ik kom van God, ga tot God. Na zijn doodbegrafenis, opstanding, hemelvaart, ontmoette hij Paulus op de weg naar Damascus en een licht sloeg hem neer. En hij zei, Heer, Heer. Hij zei, Saul, Saul, eerst, waarom vervolgt gij mij? Hij zei, wie zijt gij, Heer? Hij zei, ik ben Jezus. Hij was teruggekeerd. Hier is hij vanavond. We wezen door zijn gemeente, wetenschappelijk kanaal. O vrienden, waarom zijn wij zo sloom? Waarom zijn wij zo verslapt? Laat de God die het woord sprak. Laat de God die, zoals Elisa, die terugkwam met een dubbeldeel van Elia. De mantel vouwde en zei, waar is de God van Elia? Laat de God die dat woord schreef, het woord bevestigen. Als dit zijn woord is, laat hem erbij blijven. Hij beloofde het te doen. Hij zal het doen als wij het geloven. Nu, laat mij dit duidelijk bekendmaken. Ik ben die persoon niet. Ik ben een dienstknecht voor die persoon. En u ook. Als u Abraham's zaad bent. Maar ik die zijn woord predik, sta in de dag waarin elke denominatie mij heeft afgewezen. Organisatie mij van plaats tot plaats eruit schoppen. En alleen dierbare broeders die in de organisatie zijn, die het licht zien, zullen eraan vasthouden, ongeacht wat het hoofdkwartier zegt. God zegene zulke mannen. God zegene vrouwen en mannen die gisteravond opstonden. Wat kan ik voor u doen? Vraag mij wat. Vraag mij wat te doen. Ik zal alles doen wat u kan doen voor u. U bent Gods volk. Voor elke man of vrouw die voor iets dergelijks opkomt, te midden van de strijd, heb ik respect. Nu, als die engel, als Jezus Christus, woord is voorzegd dat juist voor de komst van de Zoon des Mensen hetzelfde dat de Sodom gebeurde zou plaatsvinden bij de gemeente, laat hem op het toneel komen. Ik zal u mijn rug toekeren. Buigt u uw hoofd en bid. Ik zou dit in geen geval willen zeggen als ik mij niet geleid voelde het te doen. Ik zou dwaas zijn om zo'n verklaring af te leggen. Maar gelovend in Christus, de Zoon van God, gelovend dat Hij het woord is, en het woord is realiteit gemaakt in ons vlees, wanneer wij het woord nemen, omdat het zijn belofte is. Ik zal in u zijn tot het einde van de wereld, en de werken die ik doe, zult gij ook doen. Ik heb mijn rug naar het gehoor gekeerd, hemelse Vader, tot wie ik gepredikt heb. Over deze boodschap. Ik bid u, God, laat vanavond bekend zijn dat u nog steeds Jezus Christus, de Zoon van God bent. En dat u nog steeds Jehovah God bent. U bent dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En u was het die daar op die dag sprak tot Abraham bij de tent. U was het die kon onderscheiden wat die vrouw in de tent dacht en het haar vertelde. En precies op het moment dat zij het ontkende, zou u haar leven hebben kunnen nemen, maar zij was een deel van Abraham. Zijn bruid. Heer, u zou onze levens kunnen nemen voor ons ongeloof, maar wij zijn deel van Christus. U zou Sarah niet kunnen wegnemen zonder Abraham te kwetsen. En u zou de gemeente niet kunnen nemen zonder Christus te kwetsen. Help mij, Heer. Ik heb geen opleiding. Ik ben gewoon, Heer, ik heb niets, maar ik geloof u gewoon. En ik geloof, help het, Heer. Amen.
Thanks be to the living God.
Dank aan de levende God. Nu hij is tegenwoordig. Wees eerbiedig, respectvol. U kunt uw hoofd oprichten als u wilt. Nu, niet alleen. Ziet u, de Bijbel zegt dat spreken in tongen gewoon uzelf opbouwen is, tenzij er een uitlegging is. En als de uitlegging er is, dan is dat profetie tot de gemeente. En de wijze waarop ik die uitlegging verstond was om de Heer te geloven. Omdat Hij het is die het woord heeft gezonden. Dan kwam ik nooit in mijn eigen naam. Ik kom in Zijn naam. En Zijn werken zou Hij dan door mij doen. Door Zijn woord te prediken en Zijn woord te bevestigen. Zeker. Ik geloof dat. Gelooft u hetzelfde? Hoeveel geloven het nu voor Hij? God zegen u. Nu, zo is het goed. Dat is de manier. Behoud dat evenwicht. En u zult iets zien gebeuren. Ik ga mijn rug naar het gehoor keren. Omdat dit de Heilige Geest was die daarvan getuigde. Zie. Wees sterk en weet wat te doen. Nu gelooft u daar in het gehoor iemand. Er is er niet één persoon die ik kan zien. Hoeveel daar zijn zieken aangevochten of hebben iemand die aangevochten is of iemand anders waarvoor u bidt. En u weet dat ik er niets over weet. Steek gewoon uw hand op. Nu, ik denk dat het bijna overal is. Laten wij nu geloven. Laat nu niemand weggaan. Geef me even. Het is 10:12. Geef mij 12 minuten, weet u. Laat niemand weggaan. Laat er niemand opstaan. Blijf nu even heel rustig zitten. Gewoon open uw hart voor eenmaal. Dank u, Heer. Dank u, eerbiedig respecteren wij dat met geheel ons hart. Dat is een gave in de gemeente. Wees gewoon in gebed, eerbiedig. Herinner u dat men op een keer ten strijde trok. En ze wisten niet hoe men deze grote strijd moest aangaan. David stond daar en deelde met hen een stuk vlees en een kan wijn. Maar de geest viel op een man. En hij profeteerde en vertelde ze waar de vijand tegemoet te trekken. En het was zo. Wij staan voor een grote strijd, broeder. En wij bevinden ons precies nu in een grote strijd. De geest is gevallen op iemand. En heeft u gezegd wat er nu te doen staat. Geloven. Hij probeert uw gedachten ervan af te brengen dat ik het ben. Zie. Sommigen van u moeten gedacht hebben dat het broeder Branham is die iets probeert te doen. Ik ben het niet, hij is het. Een gave dienst slechts om uzelf te geven, zoals uzelf in de versnelling te trekken. Net zoals deze microfoon. Zet hem aan, iemand moet erdoor spreken. Het is gewoon een kleine versnelling die ik inschakel, een klein iets, de Heilige Geest. Ik schakel hem niet aan, hij zet het aan en dan spreekt hij. Wees nu eerbiedig en geloof. Elkeen van u en bid. Nu iedereen weet dat de Bijbel zegt dat Jezus Christus nu een hoge priester is die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden. Als dat waar is, laat de samenkomst amen zeggen. Is hij dezelfde hoge priester? Zeg amen. Als hij dezelfde is, zou hij op dezelfde wijze handelen. Is dat juist? Nu, wat zou u doen? Mij nu aanraken zou geen verschil maken. Ik ben een mens. Maar hem aanraken, dan is hij de Heilige Geest die hier is. Dan reageert hij terug en gebruikt menselijke lippen. Omdat hij de wijnstok is en wij de ranken zijn. Hij draagt geen vrucht. Hij geeft de rank alleen energie. Ik keer u nu mijn rug toe, zodat u de dingen kunt zien die ik gezegd heb. Nu deze predikers hier op het podium bidden. U kunt naar mij kijken indien u wenst. Dat is in orde. Alleen om te zien. Omdat u mag weten dat zij slechts... Omdat u de herder bent. U bent degene die deze schapen weidt. Dus, opdat u mocht weten, ik wil dat u voor mij bidt, broeders. Want ziet u wat ik ben? Ik vertegenwoordig de Christus die u dient. Ik ben uw broeder, medeburger van het koninkrijk, met u, broeders. En ik ben gewoon hier. Ziet u, nu op dit moment staat het woord wat ik gepredikt heb op het spel, ziet u? Mislukking op dit moment zou Satan graag willen zien. Dit is alles waar hij naar uitkijkt. Maar God is geen mislukking. Wees gewoon eerbiedig. Met mijn rug nu gekeerd wil ik dat iemand... Laat mij zo draaien en het loopt helemaal rond. Laat ik mij eerst tot deze sectie wenden. En dan zal ik me naar de andere sectie keren. Nu iemand aan deze kant. Er zijn er te veel, lijkt het, die bidden. Achteraan, aan deze kant. Laat iemand hier nu bidden die God wil geloven. Geloof met heel uw hart hier binnen ergens aan deze kant. Nu hemelse Vader, ik waardeer u in al die boodschappen voor alles wat u hebt gedaan. Help mij nu, Heer. Ik ben doorgeloof, geloof ik u, uw woord. Ik geloof dat het uw geest was die mij riep dit te doen. Nu laat dit bekend zijn dat ik de waarheid sprak. Ik heb van u getuigd. Getuig nu, Heer, dat ik de waarheid vertelde. Ik vraag het in Jezus' naam. Amen. Vader God, wij wachten op de uitlegging daarvan. U zei in de Bijbel dat er 3 achtereen zouden zijn en dit is de derde. Nu, wij bidden dat u het aan iemand bekend zal maken die de gave van uitlegging heeft. Ik laat het aan u over. In Christus' naam. Dank u, Heer. Nu, dat was een profetie, niet de uitlegging. Ziet u, hij zei meer dan de vrouw zei. Er moet een uitleg komen, ziet. Die man was een profeet. God is in men today, even. Dank u, Heer. Direct achter mij. God staat een zegen toe aan de vrouw waarom zij vroeg. Heb gewoon, wees nu echt eerbiedig en geloof het met heel uw hart. Nu door de Heilige Geest probeer ik het woord voor te brengen dat ik gepredikt heb, waarin hij heeft getuigd wat zal gebeuren. Nu, geloof met heel uw hart. Er is iemand die voor mij staat, die achter mij zit. En het is een vrouw. Zij lijdt aan een hartkwaal. Zij heeft allergieën die haar irriteren. Zij is vlak achter mij. En als de vrouw nog niet opstaat, het gehoor kijkt, ik heb mijn ogen gesloten. Zij is ook bezorgd over een geliefde. Dat is haar man, die vlak bij haar zit. Hij is verlamd. Heeft een stok. De naam van de vrouw is mevrouw Brummig. Geloof met heel uw hart, sta op en accepteer waarvoor u gebeden heeft. En u zult krijgen waarom u gevraagd hebt. Sta op, is hij opgestaan? God zegen u. Ik ken de vrouw niet, heb haar nooit in mijn leven gezien. Zijn wij vreemden voor elkaar? Vraag hen nu, ga en vraag hun of het juist is. Als dat nu niet diezelfde God is die daar ginds was, net voor Sodom, weet ik niet wat er is. Iemand anders in deze sectie. Geloof nu met heel het hart. Heer Jezus. Er is een vrouw die hier precies achter mij zit. Zij heeft een diep verlangen. Zij bidt dat God haar iets geeft. Het is een baby waarvoor ze bidt. Zij is precies achter mij. Mevrouw Holm. Sta op en geloof de Heere God. Als u met heel uw hart zult geloven, kunt u de baby hebben waarvoor u bidt. Een vrouw komt binnen en zij is kreupel. Ze zit in een rolstoel. Zij is achter mij. Zij komt niet uit dit deel van het land. Zij komt uit Sacramento. Noordelijk Sacramento. Zij is erg ziek geweest. De dokters kunnen haar niet helpen. Ze is in een ziekenhuis geweest. Ze heeft verschillende operaties gehad. Ze heeft een nierkwaal. Moeite met haar beenderen. Ze is zo zenuwachtig dat zij complicaties kreeg. Ze is erg slecht. Mevrouw Bieler daar, houd uw hand omhoog en geloof dat de Heer Jezus en God zegen u. Gelooft u? God leeft nog steeds en regeert. Als u het gelooft met heel uw hart. Daar is een kleine vrouw. Je kijkt naar hier, die hier zit. Ze lijdt aan een darmkwaal. Haar naam? Ik ken haar niet. Maar gelooft u dat God mij kan zeggen wie u bent, dame? Mevrouw Berkland, gelooft u met heel uw hart? U kunt gezond worden. Gelooft u? Hier is een dame die hier recht tegenover zit, biddend, voor een vriend die net een ongeval heeft gehad. Gelooft u met heel uw hart? Dan kunt u hebben waarom u gevraagd heeft. Er zit daar een dame die lijdt aan hoofdpijnen. Gelooft u met heel uw hart? U kunt gezond gemaakt worden. Betwijfel het niet. Geloof het gewoon. Als hij niet diezelfde God is, weet ik niet wie hij is. Hij is daarvoor hier om, als u het zult accepteren en het geloven. Prijs de Heer. Kunt u niet beseffen dat u in de tegenwoordigheid van God bent? U beseft dat? Nu, ik denk dat waar wij nu direct zouden moeten doen nadat de Geest gesproken heeft. Kom tot mij, geloof mij, mijn volk. Ik denk dat wij nu direct behoren op te staan voor een altaaroproep. En laat diegenen die Christus niet kennen naar voren komen, ja, rondom het altaar hier. Opdat zij hem aanvaarden als hun redder. Als u de Heilige Geest nog niet ontvangen heeft, komt u dan ook om de Heilige Geest te ontvangen. Omdat dat zal gebeuren. Wilt u nu niet komen terwijl wij een akkoord hebben? Iemand zal het zingen leiden. De Heilige Geest heeft gesproken. God zegen uw zuster, dat is juist iemand anders. Stap uit de rij met die dame hier. Kom naar voren als u die... God zegen uw zuster. In de tegenwoordigheid, waar de Bijbel, het woord, de bevestiging, de gave, alles werkt, is dit nu niet precies wonderbaar. Kom naar voren, naar het altaar. Kom naar beneden in de balkons. U zonder God, zonder vervuld te zijn met de Geest. Kom nu terwijl wij zingen. Wilt u niet komen terwijl hij voorbij gaat en zijn geest beweegt en zegt, kom. Wilt u niet komen terwijl hij passeert? Kijk wat hij onder u doet, aantonend dat hij dezelfde is. Kom meteen, elke ziel die hem niet kent, die niet wedergeboren is. Wilt u nu niet komen om hem te zoeken? Bedenk dat dezelfde geest u kent. Laat nu iedere ziel komen die God niet kent, die niet zeker is van zijn positie. Kom naar beneden, wees niet, heb er geen intellectuele opvatting over, broeder, zuster. Doe dat niet. U mag elke soort sensatie gehad hebben. U mag bloed in uw handen, in uw gezicht gehad hebben. U mag bevingen gehad hebben, enzovoort. Daar is niets op tegen. Dat is in orde. U kunt in tongen gesproken hebben. U kunt in de geest gedanst hebben en nog steeds verloren zijn. Dat is juist. Het moet een leven zijn dat in u geboren is, dat dit woord neemt en het net weer levend maakt. Ziet u, Christus is het woord. En indien u nog geen geloof gekregen heeft om in dat woord te bewegen en het te geloven, wilt u nu niet komen. Als de gemeente van God, als de avondlichten beginnen te schijnen en de boom rijp wordt. God zei dat hij die boom zou herstellen. Dezelfde Pinksterboom, hetzelfde soort geloof. Alles hetzelfde dat zij hadden. Die boom zal opnieuw hersteld worden. Zonder denominatie, zonder iets. Het zal komen in de eenvoudige kracht van de Heilige Geest. Precies de Bijbel onderwijzend zoals hij het deed. Er is ons in de laatste dagen iemand beloofd, weet u, die zou komen om dat geloof te herstellen. Ik geloof dus dat hij vanavond hier is, in de vorm van de Heilige Geest. Kom nu, terwijl wij opnieuw zingen, zodat wij zeker zullen zijn dat wij het gehaald hebben. Nu bedenk, als deze geest, u Pinkstermensen, gelooft zeker uw gaven van tongen en uitleggingen. Als u niet kunt geloven wat hij hier gedaan heeft, geloof dan uw tongen en uitleggingen die u naar het altaar riepen. Laat iedereen komen. Als u dat ziet werken en dit, God die werkt, wel, het is God. Hoeveel te meer is hier het woord om mij te bevestigen, zeggen dat het de waarheid is. Kom nog eenmaal nu, komt u nu. Nu laat diegenen die in God geloven, echte geheiligde predikers en dienaren van Christus komen, naar voren komen terwijl we nu opnieuw zingen. Kom naar voren, dicht bij het altaar, rond deze Heer en laten wij samen met hem bidden. Kom hier, wilt u niet dichterbij komen? Ik kan niet bij elk van hen komen met mijn handen, ik wil dat u komt. Enkele van u predikende broeders, ga dan nu naar hen toe zodat u hen kunt aanraken en de handen opleggen. In orde, u die God kent, kom hierheen. Enkele van uw vrouwen bij deze vrouwen, uw mannen bij deze mannen. Kom nu hier naar voren, dit is een bevel van God. Beweeg u nu naar voren, u mensen. Dat is het. Dit is de tijd. Sommige van u godvruchtige moeders en sommige van u godvruchtige broeders, kom om hen heen staan, zodat u hen de handen kunt opleggen. In bevestiging. Hen de handen opleggen, totdat zij de Heilige Geest zullen ontvangen. In orde. Nu, dat is het. Dat is het. Nu, waarom kwam u? Omdat u gelooft. U bent overtuigd dat God in ons midden is. Hij is hier vanavond. Hij werkt hier in grote tekenen en wonderen. Kom wat dichter bij elkaar. Ieder, kom wat bij elkaar, zodat de mensen meer ruimte kunnen hebben. Schuif wat op. Er zijn er nog meer die de gangpaden afkomen, zie je. Schuif wat op. Hoeveel in het gehoor zijn bezorgd over deze mensen die hier nu staan? Over de redding van hun zielen? Steek uw hand op. In orde. Laten we nu alles samen onze handen tot God opheffen en gebed vragen. Onze hemelse Vader, wij brengen dit gehoor vanavond tot u, met de Heilige Geest, nu in ons midden tegenwoordig. Zijn woord weer opnieuw levendmakend. Vul elke hart, Heer. Kom in de kracht van de Geest. Sta ertoe, Heer. Werp elke vrees, elke duivel uit. Kom binnen door de kracht van God en neem deze zielen over. In de naam van Jezus Christus draag ik hen aan u op voor uw glorie.